Melifinus?
Spreek ik met meneer Van Popta?
Ja, dat klopt. Met wie heb ik het genoegen?
Ik spreek met Mea Pruimers.
Ah.
Ik hoorde op de radio u vertellen over uw onderzoek naar de historische vakken en uw opzoeklust. Dus ik vroeg mij af, ja, misschien kunt u mij helpen. Ik ben namelijk al heel lang op zoek naar meer informatie over mijn oudoom, Kees Ringlever.
Ja.
En hij was zeeman en die voer tijdens de oorlog op een kolentransporteur. En die is 's nachts aangevallen door de Engelsen. En
Ah.
ja, ik zou nou zo graag willen weten wat er nou precies is gebeurd die nacht.
Dit is Het Wrakke Water. Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Eftinus van Popta op zoek ga naar de tragische verhalen achter de vele scheepswrakken op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Maar deze keer maken we een eenmalig uitstapje. Aflevering 8. Tussen twee vuren. Welkom bij deze laatste aflevering van dit seizoen. En dat is ook een heel speciale, want we hebben eerst wel even wat uit te leggen, hè, Eftinus?
Ja, dat kun je wel zeggen. We gaan een keer niet starten met een wrak. We gaan niet naar de Zuiderzee. En we starten met de vraag van een luisteraar. En dat heb je dus net gehoord.
Precies. En we verplaatsen onze blik in deze aflevering naar de Noordzee.
Ja, en om specifiek te zijn naar de Tweede Wereldoorlog. Een situatie die zich daar op de Noordzee heeft afgespeeld.
Ja, en waarom heb je dan besloten om hier in te duiken?
Ja, ik vind maritiem is vrij breed, dus we moeten ons ook niet beperken tot alleen de Zuiderzee. Ik ben zelf ook heel erg geïnteresseerd in die Tweede Wereldoorlog. Ik doe daar veel eigen onderzoek naar. En die vraag van die luisteraar, van Mea Pruimers, die intrigeerde mij. Het is niet heel lang geleden waar dit over gaat, 1943. Dat betekent dat er mogelijk veel verhalen in de omgeving zijn, dat er veel bronnen zijn en dat de kans dus groot is dat we haar vraag kunnen beantwoorden en een verhaal kunnen reconstrueren.
Oké, maar hoe ben je dan met die vraag aan de slag gegaan?
Oude scheepsjournaals heb ik geprobeerd te achterhalen van zowel de geallieerde als de Duitse zijde. Want ja, het was oorlog. Krantenarchieven heb ik gecontroleerd. Ik heb boeken heb ik geraadpleegd. Ik heb familieverhalen opgedoken. En ik heb natuurlijk in mijn eigen computerprogramma ook het een en ander samengevoegd. En dat leidt tot een heel bijzonder verhaal. Maar het gaat over een heel gewoon mens in oorlogstijd. Er is heel vaak aandacht voor die heldenverhalen. Dat is dit absoluut niet.
Nou, laten we dan in deze aflevering gaan proberen om ook echt een inkijkje te krijgen in het leven van zo'n gewoon iemand, namelijk Kees Ringlever.
Donderdagavond 9 december 1943. Het is een drukte van je welste in de haven van Nijmuiden. Havenpersoneel en scheepsbemanningen krioelen door elkaar terwijl ze verschillende schepen gereed maken voor vertrek. Wie niet beter weet, zou denken dat het een vissersvloot is die op het punt staat buitengaats te gaan. Maar als je wat beter kijkt, zie je op de scheepsdekken allerlei soorten geschut. Zware kanons, luchtafweergeschut en machinegeweren. Die worden niet gebruikt voor het vangen van vis. Het is een echte winteravond. De hele dag schommelt de temperatuur al rond de 1,5 graad boven nul. Maar door de hoge luchtvochtigheid en de zware bewolking voelt het een stuk kouder aan. Het lijkt echter niemand iets te deren, want iets na 9:30 maken de schepen zich los van de kade om buitengaats een konvooi te vormen. Voorop 6 hulpmijnenvegers, aan de zijkanten de voorpostenboten en achteraan 2 zwaar bewapende landingsvaartuigen. In het midden het belangrijkste onderdeel van het konvooi, de kolentransporteur. Het konvooi heeft als bestemming Rotterdam. Een reis van zo'n 40 zeemijl, wat met een snelheid van 6 knopen per uur toch zeker 6 tot 7 uren zal gaan duren. 16 Nederlandse zeelieden varen mee op de kolentransporteur. Onder hen de 30-jarige Rotterdammer Kees Ringlever. Als bootsman heeft hij vannacht een zware verantwoordelijkheid, want het waardevolle vrachtschip mag in geen geval uit de koers raken. Maar voor Kees is dit niet al te ingewikkeld. Hij vaart al jaren op zee en kent de Nederlandse kustwateren als zijn broekzak. Tot nu toe is hij tevreden. Ze zijn op tijd vertrokken, liggen precies in het midden van het konvooi en de communicatie met de omliggende schepen is net nog getest. alles loopt zoals gepland.
En terwijl Kees Ringlever koers zet naar Rotterdam, gaan wij proberen te achterhalen wat voor man hij nou eigenlijk was. Daarvoor spreken we zijn achternichtje Mea Pruimers en zijn neef Henk Houtman. Ze hebben Kees niet gekend, maar kennen wel verhalen uit de familie.
We hebben helaas maar één fotootje. Daar staat hij wel heel mooi op. Echt als een heer. Hij had een jasje aan, een colbert. En zijn haar zat net of hij van de kapper kwam.
Ja, het was een hele vriendelijke man. En dat zie je ook op andere foto's van hem. Dat hij er heel gezellig uitziet. Een jonge vent in de bloei van zijn leven.
Maar een makkelijke jeugd had Kees niet.
Dat huwelijk ging heel slecht van zijn ouders. Zo slecht dat op een gegeven moment zijn moeder zelfs haar kinderen in de steek heeft gelaten. Moet je nagaan. Zij had 7 kinderen. Wat dat voor een ellende geweest moet zijn. Ook voor hem natuurlijk. Zijn vader die kon niet voor zijn kinderen zorgen. Die moest werken. De kinderen werden dus in een kinderhuis opgenomen.
En toen Kees 6 jaar oud was, overleed ook nog eens zijn vader.
Die is tijdens zijn werken verdronken in de haven. Hij werd meegesleurd door een stuk touw bij het lossen van een boot. En ja, toen was hij dus ook zijn vader kwijt. En zijn moeder die zag hij niet, die ging met een ander. Dus hij heeft een zeer tragisch leven gehad, kan je wel zeggen. Ik denk in de 20e jaren is hij gaan varen. Hij is eerst los werkman geweest en is toen op een boot gaan varen. Op verdijkboten die op Polen voer om kolen te transporteren.
Kees was vrijgezel en woonde opmerkelijk genoeg in bij zijn moeder.
Ik denk gewoon de tijd destijds, de crisisjaren voor de oorlog, dat er gewoon niet veel was. En zijn moeder die had natuurlijk nog geen AOW, want dat is pas later gekomen. Ik zou het inderdaad omschrijven dat hij zijn moeder onderhield. En dat hij toch eroverheen is gestapt. Dat hij in een kinderthuis heeft gezeten vroeger. En dat hij ook dacht van, ja, we moeten verder. En Rotterdammers, dus de schouders eronder.
Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma.
Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Het was oorlog en Kees was dienstplichtig.
Dus hij werd gemobiliseerd in 1939 al. En is bij de huzarenregiment terechtgekomen. En toen de oorlog uitbrak, is hij ergens bij de Gerberberg heeft hij dus gevochten. Dat is een hele felle strijd geweest daar.
Ver van het gewoel der grote steden, waar de Grebbestrijd werd uitgestreden.
Is hij gelukkig goed vanaf gekomen. Hij is wel krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Na een maand of 3 is hij alweer teruggekeerd naar Nederland. En toen is hij dus weer doorgaan varen op schepen.
Maar toen Henk Houtman wilde uitzoeken op wat voor schepen zijn oom had gevaren, kon hij nergens informatie vinden. Dat was vreemd.
Ik kon in Nederlandse archieven kon ik eigenlijk niks vinden. En we hebben overal gezocht bij het Rode Kruis en andere instanties. Maar nergens is de naam van mijn oom naar voren gekomen. Ik heb uiteindelijk van een Duitse instelling heb ik bericht gekregen over mijn oom. En dat is eigenlijk de enige tastbare informatie die ik over hem gekregen heb. Dat is een instelling die heet een hele lange naam. Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen Deutsche Wehrmacht. En van hen heb ik een brief gekregen waarin ze schrijven op welke boten hij in de oorlog, Duitse boten, dus genaast door de Duitsers, heeft gevaren.
Kees was dus in dienst van de Duitsers.
Ja, dat was voor mij natuurlijk wel een verrassing toen ik begreep dat hij dus op een Duitse boot zat.
Maar betekende dat dan dat Kees een NSB'er was of op een andere manier Duits gezind? Mea Pruimers.
Er is in onze familie helemaal niets bekend over hem, dat hij Duitse sympathie had. Helemaal niet. Ik denk dat hij een Duitse dienst voer om in zonnebouw te kunnen voorzien.
Duitsers die pikten alle koopvaardijschepen in van Nederland. En ze hadden natuurlijk bemanning nodig. Maar ja, hij was gedwongen om als bootsman, was hij, om voor de Duitsers op die boten te gaan varen. Dat zal hij natuurlijk niet leuk hebben gevonden. Want als je als Nederlandse soldaten tegen Duitsers vecht, toen de oorlog uitbrak, en je wordt dan verplicht om te gaan varen in Duitse dienst, ik denk dat hij dat niet leuk gevonden zal hebben.
Het kan zijn dat het een NSB'er was, maar het hoeft helemaal niet. Geen enkele argument heb ik daarvoor. Maar ook niet voor het tegendeel.
Dit is Hans Jehee. Hij is amateurhistoricus en weet alles over Nederlandse schepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers te maken kregen. En over de situatie van zeelui als Kees Ringlever.
Ik denk dat je het kan vergelijken met dwangarbeid naar Duitsland. Of ze gingen varen, of ze moesten naar Duitsland. Ze waren verplicht te werken ergens op de een of andere manier. Ze kregen beslist geen WW-uitkering. En daarom dan kon ze of gaan varen of ze gingen naar Duitsland. Ja.
Opmerkelijk genoeg was Kees die bewuste nacht helemaal niet van plan geweest om te gaan varen.
Want hij had een probleem aan zijn knie en hij had een afspraak in het ziekenhuis. Zodat hij geopereerd zou worden aan de meniscus.
En hij zou gewoon thuis blijven. En toen zijn er mensen langs geweest bij hem, thuis bij zijn moeder. En met hem gepraat van, joh, ga mee, we hebben een zieke. En kan je daar nu te komen? En we zitten er zo mee? En zijn moeder zei, joh, gaat dat niet? Je hebt last van je knie, wat kan je doen? Maar hij is toch gegaan.
Nou, Eftinus, het is jou dus gelukt om uit te zoeken op welk schip Kees Ringlever precies heeft gevaren.
Ja, in het Duitse verslag staat dat als volgt. Doe ik met een hele slechte Duitse stem. Een zwimmende kolenverladeanlage. En dat zouden we in het Nederlands een kolenverlader of een kolentransporteur noemen. Dat is een vrij groot vrachtschip. En dat heeft iets met kolen te maken die vervoerd konden worden of overgezet konden worden.
En had het schip ook een naam?
Nee, had nog geen naam. Het was nog maar net gebouwd. Interessant feitje, het werd in opdracht van de Russen gebouwd, toen nog de Sovjet-Unie. Voor de oorlog was een orde gegeven aan Amsterdam. Toen brak de oorlog uit en hebben de Duitsers ze in beslag genomen. Maar dit specifieke schip was nog maar net klaar, heeft dus wel een bouwnummer, maar had nog geen naam.
Het was een schip van circa 55 meter lang, met twee grote bunkers erin, laadruimen zeg maar, en in het midden een grote kraam. Dat is in de kern was het verhaal.
Hans Jehee.
We weten het niet 100% zeker, maar hij was vrijwel zeker leeg op dat moment.
Maar waarom moest er dan zo'n hele escorte mee voor een leeg schip?
Bewapende escortes die moesten mee. En dat was gewoon, het was verplicht. En het was gewoon heel gevaarlijk. Dus de vaarroute, daar lagen mijnen in. Er werden eigenlijk bijna continu aanvallen uitgevoerd door Britse motortorpedoboten. En of Britse vliegtuigen. En daarvoor, het escorte was bedoeld om de konvooien te beschermen tegen al die soorten bedreigingen. Dus het was echt een gevaarlijke route. Dus de scheepsbemanningen, die waren zich dat zeker bewust. Dat ze wisten echt wel wat er aan de hand was. Ze waren echt wel bang en er was een gespannenheid. En terecht overigens, want er zijn een hoop mensen omgekomen.
Die konvooien waren van groot belang voor de Duitse oorlogsindustrie.
Want ze moesten natuurlijk staal hebben. En dat was op deze manier relatief eenvoudig aan te voeren. En van staal werden allerlei soorten wapens gemaakt. Van tanks tot geweren. En dat is echt een omvangrijke hoeveelheden geweest. En die aanvoer die wilden de Engelsen eigenlijk gewoon stoppen.
Niemand in het konvooi weet dat een uur eerder 6 kleine maar razendsnelle Britse motortorpedoboten ter hoogte van Egmond voor de Nederlandse kust zijn gearriveerd. Aan boord van de voorste boot bevindt zich de commandant, luitenant Ian Trelawney. Hij is pas 26 jaar oud, maar dient al de hele oorlog bij de marine. Heeft veel gevechtservaring en is al 2 maal onderscheiden. Hij kent de risico's van zijn missie. 2 maanden geleden nog is hij ternauwernood aan de dood ontsnapt, toen zijn boot onder vijandig vuur tot zinken kwam. Ze zijn bijna halverwege hun patrouilleroute als Trelawney het sein aan de andere boten geeft om de motoren te stoppen en het anker uit te gooien. Dit is een goede plek om de zee af te speuren. Een eventueel Duits konvooi dat langs de Nederlandse kust vaart moet bijna wel voorbij hun positie komen. En dus wordt het stil op het water. Alleen het klotsen van de golven tegen de scheepsrompen is nog te horen. Het Britse flotilje is als een spin die in het duister wacht tot een vlieg verstrikt raakt in zijn web.
Die commandant van de Britten, Ian Trelawney, die speelt een belangrijke rol in dit verhaal.
Ja, dat kun je wel zeggen. Hij was eigenlijk de aanvallende partij. En ik moet ook bekennen dat ik begon dit onderzoek met aandacht voor Kees Ringleven. Maar je merkt op een gegeven moment dat je ook heel erg naar die Trelawney toe neigt om daar meer over te weten te komen.
Ja, en dat is je gelukt, hè?
Jazeker, en niet op papier, want ik heb zijn dochter opgespoord, zijn oudste dochter, die leeft nog, en ze heet Timothy Gosling.
Hoe heb je haar gevonden dan?
Ja, dat is ook weer een verhaal aan zich. Ik ging ervan uit dat als ze nog nazaten van die Trelawney zouden leven, dat ze best wel eens nog steeds in Zuidoost-Engeland, waar hij vandaan kwam, zouden wonen. Dus ik heb gekeken, wat zit daar in de buurt? Dan heb je Ipswich, heb je daar als plaats. Dus ik heb contact gezocht met de krant, de Ipswich Post. En een journalist heeft daar vanuit zijn kennis gekeken of hij iemand kende die gerelateerd is aan die Trelawney. En nu blijkt dat een x-aantal jaren geleden is een klein artikeltje verschenen in die krant, waarin de dochter van Ian Trelawney meewerkte aan een monumentje voor een andere motortorpedobootofficier. Nou ja, en toen was het een kwestie van contactgegevens vragen. En voor ik het wist, had ik mailtjes en een telefoongesprek. En ze wist van alles te vertellen over haar vader.
He came from a very close family in Cornwall.
Hij kwam uit een heel hecht gezin uit Cornwall. Ze waren met 6 kinderen. Zijn droom om bij de marine te gaan ging helaas in rook op, omdat hij om gezondheidsredenen werd afgekeurd. Wat hij heel jammer vond. Maar ik zou hem zeker omschrijven als een familieman. En hij beschouwde zijn bemanning ook als familie. En zo behandelde hij hen ook.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. Stating that unless we
I have to tell you now that consequently this country is at war with Germany.
Het was oorlog en Ian Trelawney meldde zich aan bij de marine. Nu werd hij wel aangenomen.
He volunteered immediately. I can tell
hij meldde zich direct aan als vrijwilliger. En hij werd op jonge leeftijd dan een hoge officier, omdat de Royal Navy te weinig officieren had.
I think first of all he was on minesweeper.
Hij zat eerst op een mijnenveger. En op een gegeven moment raakte hij ernstig gewond. Toen kwam hij terecht op de MTB's, de motortorpedoboten.
The light coastal forces of the Royal Navy are constantly in action in many parts of the world, attacking enemy naval units and shipping. In the Far East the struggle continues, but it is here in the North Sea that many of them received their baptism of fire.
A great deal of night action.
Er waren veel nachtelijke acties. Eigenlijk waren al hun nachten erg lang. Erg koud en erg nat. Mijn vader zei dat hij staand kon slapen. En in de winter werd het zo koud dat ze letterlijk aan land getild moesten worden. Ze konden niet lopen. Ze waren gewoon te verkleumd en doorweekt.
They were just so cold and wet.
Yeah, I think if you look at his face, if you look at his photo, you know, he just looks like a nice guy, doesn't he?
Dit is Julia Jones. Ze heeft meegewerkt aan een boek over de Britse aanvallen op Duitse konvooien tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ze weet precies wie Ian Trelawney was. En ze kan ook goed uitleggen wat een opmerkelijke scheepjes die motortorpedoboten waren.
They were very small vessels. So
die bootjes waren heel klein, ongeveer 20 meter lang. Ze waren ontzettend snel en ze waren van hout, wat gevaarlijk was, omdat ze grote benzinemotoren aan boord hadden. En in die motoren zat vaak benzine met een heel hoog octaangetal. Dus je kunt je voorstellen dat een motortorpedoboot kon exploderen als die werd geraakt. Ze waren extreem brandbaar, extreem gevaarlijk, heel makkelijk te bouwen, maar ook ongelooflijk makkelijk te vernietigen.
Via Julia kwamen we aan een bijzonder document. Het zijn aantekeningen van Ian Trelawney zelf over zijn oorlogservaringen. En dit is wat hij zelf over de motortorpedoboten vertelt.
Ja, de bemanning was erg jong hoor. Ik bedoel, voor de meeste van deze jonge officieren was het hun eerste commando, hè? En de admiraliteit beschouwde de motortorpedoboten als overbodig. Maar hun bemanning dacht daar anders over natuurlijk. En ze bedachten en gebruikten allerlei listen om onopgemerkt bij de vijand in de buurt te komen en verwarring te zaaien onder die konvooien. Zodat ze onder dekking van die verwarring hun torpedo's konden afvuren. En het gebeurde dan ook regelmatig dat motortorpedoboten de aftocht bliezen nadat ze hun torpedo's hadden afgevuurd, terwijl de vijand nog steeds aan het schieten was, maar dan op zichzelf. En soms zelfs zijn eigen schepen tot zinken bracht.
You imagine it, out in the North Sea at night. The lights.
Stel je voor, de Noordzee, bij nacht. De lichten, de duisternis en de verschillende schaduwen in die duisternis kunnen erg verwarrend zijn. Je weet nooit zeker of je niet ineens iets tegenkomt. Maar op zee kon je soms juist heel lang helemaal niets meemaken. Je zat daar dan roerloos, stilletjes te luisteren en eigenlijk verlangde je ernaar om iets te horen. Het was midden in de nacht. Ze dronken heel veel koffie en slikten heel veel benzedrinepillen om wakker te blijven. Ze waren klaar voor actie.
De Britten liggen ruim een uur voor anker als een van de boten plotseling een geluid opvangt via de hydrofoon. Zou het een naderend konvooi zijn? Trelawney besluit zijn boten dichterbij te brengen in de hoop iets te kunnen zien. Gespannen staan de bemanningsleden met hun kijkers in het duister te turen, terwijl de motortorpedoboten zo stil mogelijk naderbij proberen te komen. Je moet echt willen zien wat het duister probeert te verhullen. Het is vaak niet meer dan een heel korte, zwakke onderbreking van de horizon. Die eerste waarneming is van levensbelang. Want als de vijand hen eerder ziet, staat hen een spervuur aan kogels en granaten te wachten. Dan klinkt het via de morse opeens: schepen waargenomen, 45 graden over bakboord, 3 tot 4 zeemijl. En inderdaad, in de verte ziet Trelawney vaag de silhouetten van verschillende schepen. Voorzichtig sluipen de Britten dichterbij, totdat ze de schepen duidelijk kunnen zien. Bewapende coasters met in het midden een groot vrachtschip. Bingo! Torpedo's worden op scherp gezet en machinegeweren doorgeladen. Het kat-en-muisspel kan beginnen.
Ja, het was meestal moeilijk om de vijand te vinden.
Ian Trelawney.
Voordat we radars hadden, moesten we hydrofoons gebruiken. En dat waren gewoon onderwatermicrofoons aan het einde van een lange paal. En de boot moest dan stoppen in vijandelijke wateren. Alle machines, zelfs ventilatoren, uitgeschakeld voor absolute stilte. En de operator zat dan met zijn voeten bungelend over de zijkant met een koptelefoon op. Maar hoewel de apparatuur primitief was, werden die operators heel bedreven en konden ze het type, de grootte en zelfs de snelheid van een vijandelijk vaartuig bepalen aan de hand van het geluid dat zijn schroeven onder water maakten. Ze konden zelfs de vissen horen, die trouwens verrassend luidruchtig zijn en vaak voor vals alarm zorgden.
Kees Ringlever leunt over de reling van de kolentransporteur en tuurt voor zich uit. Het is pikkendonker op zee, maar als hij zijn ogen samenknijpt, kan hij vaag de boeggolven van de Cascade waarnemen, het zwaarst bewapende schip van het escorte. Kees weet dat deze reis niet zonder risico is. Het afgelopen jaar zijn Duitse konvooien meermaals aangevallen door de snelle boten van de Britse marine. En hij bevindt zich nu op zo'n konvooi. Dan wordt de hemel plotseling helder verlicht. Er volgt een knal. Ergens aan de voorkant van het konvooi is een lichtkogel afgevuurd. Er schiet van alles door Kees heen. Waarom die lichtkogel? Worden we aangevallen? Waar is de vijand? Tijd om na te denken heeft hij niet. Een van de voorpostenboten opent met veel kabaal het vuur. Granaten vliegen het donker in. Het gigantische geschut van de Cascade begint lichtkogels hoog de lucht in te spugen. Dan ziet Kees wat er aan de hand is. 3 Britse motortorpedoboten komen met hoge snelheid op en afgevaard. Een van die boten begint te schieten met het machinegeweer op de voorplek en trekt daarmee de aandacht. De andere 2 maken daar gebruik van en vuren kort na elkaar hun torpedo's af. Meteen daarna buigen de boten af naar het noorden, terwijl een rookgordijn hun aftocht dekt. Maar dat ziet Kees allemaal niet meer. Hij is zo snel hij kon beneden deks gevlucht. Angstig wacht hij daar een explosie af. Maar die blijft uit. De torpedo's hebben hun doel gemist.
Eftinus, jij hebt die aanval dus helemaal kunnen reconstrueren, hè? Maar hoe is je dat gelukt?
Ik had een datum, ik had een locatie ergens voor de kust van Noordwijk. En als je dan in de archieven gaat zoeken, in de Britse archieven, in de Nederlandse archieven, oorlogsdocumentatie,
ja,
dan kom je erachter dat op die specifieke avond, 9 december 1943, een aanval inderdaad heeft plaatsgevonden voor de kust van Noordwijk. Ik heb daarna de naam van de Engelse commandant achterhaald, Ian Trelawney.
Ja.
En toen ik daarna ging zoeken in de archieven, ontdekte ik dat hij een heel verslag heeft geschreven over wat er precies is gebeurd op die avond en wat hij heeft gezien.
Okay.
En aan de andere kant van het verhaal, de Duitse zijde, bleek er ook zo'n verslag te zijn. En dan kun je die naast elkaar leggen. En zo kun je dat verhaal gaan reconstrueren. En zelfs met tijdstippen. En die heb ik naast elkaar gezet in een tabel en met elkaar vergeleken. En op het moment dat de Engelsen schrijven dat ze aanvielen, kun je in het Duitse verslag zien dat het op datzelfde moment inderdaad plaatsvond. Zij schrijven dan dat ze werden aangevallen. Het matcht echt voor 100%.
En ja, wat ik eigenlijk ook toch echt bizar vind, is dat jij tot op de minuut nauwkeurig hebt kunnen nalezen hoe die aanval is verlopen. Dan, ja, dan komt zo'n verhaal heel dichtbij, denk ik, hè?
Ja, klopt. En dan kun je dus ook een beetje gaan inleven in hoe dat voor Kees Ringlever moet zijn geweest. Om midden in die aanval te zitten. Je leest precies wat er gebeurt om hem heen. Ja, je kan het bijna voor je zien.
Ja, en heb je enig idee hoe dat nou verder geweest moet zijn voor die opvarenden? Want ja, dat waren gewoon zeelieden die ineens dus in een oorlogssituatie terechtkwamen.
Ja, dat zeg je heel goed inderdaad. We weten niet precies wat zich, ja, door de ogen van Kees heeft afgespeeld. Dat is niet verteld. Maar uit boeken van motortorpedobootcommandanten die zijn geschreven over hun eigen ervaringen, weten we dat het echt een en al licht en geluid moet zijn geweest. Overal kogels, overal knallen. Maar ik kan dat niet zo goed vertellen. Dat kun je veel beter overlaten aan Julia Jones.
I think the actions themselves must have been extraordinarily confusing.
Die gevechten moeten ontzettend verwarrend zijn geweest. En op een bepaalde manier misschien ook wel mooi. Want je had namelijk rode lichtkogels, groene lichtkogels en zilverkleurige vuurpijlen om licht te werpen op de vijand. Het was net een enorm vuurwerkspektakel. Het contrast tussen de duisternis en die plotselinge lichtflitsen en de stilte die doorbroken werd door onverwachte explosies is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen.
It's quite hard to imagine, actually.
Ja, In de aanval gaan in een motortorpedoboot was iets waarvan je de haren te bergen rezen. Als je de tijd had om erover na te denken, hè? Er komt een niet aflatende stroom kogels en granaten van alle mogelijke afmetingen op je af. Waartussen dus ook veel vlammende lichtspoorkogels en brandbommen. En je kon die dingen daadwerkelijk over je hoofd en overal om je heen horen fluiten.
Kees bevindt zich beneden deks in de badkamer van de kolentransporteur. Dat lijkt hem een veilige plek voor het geval er nog een aanval komt. Maar het is al meer dan een uur stil. Zouden de Britten zich teruggetrokken hebben? Het antwoord laat niet lang op zich wachten, want de escorteschepen van het konvooi openen opnieuw het vuur. Te zien is hoe Trelawney en een tweede motortorpedoboot al schietend in volle vaart op het achterste deel van het konvooi afvaren. Aan de voorkant duiken ook twee Britse boten op, waardoor het konvooi breekt en de kolentransporteur achterop begint te raken. Dat is precies waar Trelawney op had gehoopt. Twee motortorpedoboten naderen het vrachtschip schuin van achteren en vuren hun torpedo's af. Dan klinken twee doffe klappen. En terwijl de Britten zich uit de voeten maken, verdwijnt de achterzijde van het vrachtschip in de golven. Rond 7:30 ochtends meren enkele schepen van het oorspronkelijke konvooi aan in Rotterdam. De bemanningen zijn opgelucht dat ze nog leven, maar de gebeurtenissen van die nacht staan op hun netvlies gebrand. De kolentransporteur was na de voltreffers in enkele minuten gezonken. Ze konden 5 opvarenden uit het water halen, maar voor 11 man kwam hulp te laat. Enkele bemanningsleden hadden zich beneden deks verschanst en waren door de torpedo-inslagen niet meer te bereiken. Onder hen bevond zich Kees Ringlever.
De paar overlevenden zijn 1 of 2 dagen later naar mijn oma gegaan, dus de moeder van oom Kees, om te vertellen wat er was gebeurd.
Henk Houtman, de neef van Kees Ringlever.
En die hebben verteld dat mijn oom naar de badkamer was gevlucht, zeg maar. Omdat hij dacht dat het daar veilig was. Dus typisch dat mensen denken dat het in een badkamer veilig is. Dat hoor je ook van Oekraïense mensen, dat ze naar de badkamer vluchten. Hij zat daar ook. En toen die torpedoaanval succes had en zijn schip getroffen werd, is waarschijnlijk de deur van de badkamer ontzet, waardoor hij niet meer kon vluchten uit de badkamer. En zo is hij dus verdronken op dat schip. Ja, daar moet je niet te veel bij stilstaan. Dat iemand dus vastzit in een badkamer en daar niet uit kan. En dan het water ziet stijgen en op een gegeven moment dus verdrinkt. Dat moet een verschrikkelijke dood zijn geweest.
De Britten keerden heelhuids terug naar Engeland en officier Ian Trelawney kreeg zelfs een onderscheiding. Maar daar heeft hij nooit mee te koop gelopen.
He never spoke about it.
Hij sprak daar nooit over.
Dimity Gosling, de dochter van Ian.
He was not.
Hij was in dat opzicht helemaal geen arrogante man. Hij heeft ons zijn medailles misschien maar 1 keer laten zien. Ik heb ook geen idee waar hij ze bewaarde.
I mean, he was quite young, obviously.
Hij was natuurlijk heel jong en wij vonden hem misschien heel moedig. Maar ik denk dat hij gewoon vond dat hij zijn plicht deed.
Trelawney realiseerde zich heel goed dat er veel slachtoffers aan de andere kant waren gevallen. En dat was niet iets wat hem vrolijk stemde.
I think he would definitely have been thinking of them, yes.
Hij heeft zeker aan hen gedacht. Hij had respect voor de officieren tegen wie hij moest vechten. En hij begreep zeker dat er overal families waren die dierbaren misten.
Understood that there were families everywhere who were missing. relatives. Yeah.
Ja, en daarmee lijkt dus het noodlottige verhaal van Kees Ringlever en dat van commandant Ian Trelawney dus te eindigen, Iftinus.
Ja, zou je denken, maar nog niet helemaal, Jon. Het verhaal krijgt nog een heel verrassend staartje, want luister maar wat Henk Houtman daarover vertelt. Op een gegeven moment werd er aangebeld bij het huis van de moeder van Kees.
En toen kwam er een vrouw aan de deur met een kindje op de arm. En die belde aan en die riep naar boven toe naar mijn oma dan. Wo is mijn Casey? Waaruit wij concluderen dat hij een vriendin had in Polen. Hij had al lang op Polen gevaren. Op Gdansk met kolen. En daar heeft hij waarschijnlijk een vriendin op gedaan. En ook waarschijnlijk zwanger gemaakt. En die vrouw die hoorde niks natuurlijk meer van haar vriend. En die is toen naar Rotterdam gekomen en gevraagd waar haar vriend was. Nou, en toen kreeg ze natuurlijk te horen dat hij was verdronken. En toen heeft ze zich omgedraaid en is vertrokken. Ze hebben verder helemaal niet gesproken of wat dan ook. Die vrouw die is waarschijnlijk vreselijk geschrokken. En die is gelijk weggegaan.
Het verhaal van Kees Ringlever heeft zijn familieleden nooit losgelaten. En ze waren dan ook bereid om veel te doen om meer te weten te komen.
Er spoelen vaak botten aan op het Nederlandse strand. En die botten die worden naar de politie gebracht en die laat daar DNA van afnemen. Dat kan natuurlijk tegenwoordig. Die botten zijn vaak van vissersschepen die zijn vergaan. Maar het kunnen natuurlijk ook van andere schepen zijn, koopvaardijschepen die in de Tweede Wereldoorlog zijn getorpedeerd. En zo hebben wij dus ook een DNA-onderzoek laten doen door het bureau Cold Case van de politie. Er is een neef van mij in Tilburg, Marius Ringlever. En die was bereid om DNA af te staan. En toen is er dus gekeken of er een match was. En die was er niet. Dus er zijn geen botten nog gevonden van mijn oom.
Er is dus helaas niets meer van Kees of het wrak teruggevonden. Denk jij dat er ooit nog iets opgespoord gaat worden, Iftinus?
Ja, ik denk het wel. Ik stond afgelopen december stond ik daar bij Noordwijk aan Zee. Op de dag dat het precies 80 jaar geleden was. En ik keek zo voor me uit en op dat moment dacht ik... Dat wrak ligt nog steeds op de bodem van de Noordzee, gegarandeerd. En het zou me zo mooi lijken om daar meer onderzoek naar te doen. Met sonar of wat dan ook. Eerst eens kijken, waar ligt die precies? En zouden we daar een keer naar kunnen duiken of een krans kunnen leggen of wat dan ook. Maar meer dan dit, niet alleen het verhaal, maar ook de overblijfselen respecteren. Dus als het aan mij ligt, komt er zeker vervolgonderzoek.
We begonnen deze aflevering met de vraag van Mea Pruimers. En tot slot komen we nog één keer bij haar terug. Heeft ze nu het gevoel dat ze antwoord op haar vraag heeft gekregen?
Ik vind het fijn dat er toch zoveel boven water is gekomen. Je blijft daar toch altijd aan denken. Ik heb een theepotje geërfd van mijn oma. Ik heb het potje hier bij me. Het is een echte Engelse cottage. En dat theepotje, dat had hij op een van zijn reizen naar Engeland meegenomen. En dat theepotje is een soort huisje. Het was een jaar of 10, 12 misschien. En oma, wat is er? Ja joh, dat heb ik gekregen van mijn broer. Maar de tranen, die sprongen in de ogen. En je zag van, je kan niet verder vragen. Dus toen zij is overleden, heb ik dat... huisje gekregen. En het staat bij mij in de kast. En elke keer als ik ook de kast uitstof, dan moet ik daar toch aan denken aan oom Kees. En, vandaar dat ik blij ben dat ik nou toch iets heb gedaan wat mij rust geeft. Dat vind ik wel fijn, dat er toch iets dat hij iets voor niks heeft geleefd.
Dit was de laatste aflevering van seizoen 2 van Het Wrakke Water. Een podcast mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en geproduceerd door High Level Media Producties. Research, interviews en scriptontwikkeling Renate van der Zee. Mijn co-host en tevens adviseur is Iftinus van Popta. De fragmenten werden voorgedragen door Barto Braat en Mike Baudet en zijn deels gedramatiseerd, maar grotendeels gebaseerd op historische bronnen. Een kleine disclaimer, het telefoongesprek met Mea Pruimers aan het begin van deze aflevering is nagespeeld. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing en de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hille. Met speciale dank aan Henk Houtman, Mea Pruimers, Hans Jehee, Nel van Someren, Timothy Gosling en Julia Jones. Wil je meer achtergrondinformatie over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkewater.nl. En vond je de podcast mooi en interessant? Like en deel hem dan via je socials en laat een review achter in je podcast-app. Dat helpt ons echt om de podcast beter vindbaar te maken. Ik ben Jon Hille.
En ik ben Iftinus van Popta.
Bedankt voor het luisteren.